de genade die God ons schenken wil en hoe we ook met elkaar mogen omgaan. Ik wil graag eerst... Ja. Kunt u mij zo verstaan? Oké. Ik wil met u lezen uit 2 Korinthe 12. 2 Korinthe 12, vers 1 tot en met 10. Hoogmoed is ook zo'n valkuil waar je verdeeldheid in krijgt en in de gemeente, maar ook vanuit jezelf, dat je in een web verstrikt raakt. En dat gebeurde ook in de gemeente in Korinthe bij dwaalleraren. En Paulus wordt er ook toe gedwongen, zegt hij, om van mezelf hoog op te geven. Dan denk je, hoe kan het nou? Hij zal toch zeker weten dat hoogmoed een zonde is? Maar dan zegt hij, daarom zal ik, hoewel het geen enkel doel dient, het hebben over visioenen en openbaringen die de Heer ons schenkt. Ik ken een volgeling van Christus die 14 jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd. In zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet. Dat weet God alleen. Maar ik weet dat deze man in zijn lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen, werd weggevoerd tot in het paradijs. En dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken. Van zo iemand wil ik hoog opgeven. Wat mezelf betreft zal ik me slechts op mijn zwakheid laten voorstaan. En zelfs al zou ik hoog van mezelf willen opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn, want ik zou de waarheid spreken. Maar ik zie je vanaf, want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet. Niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer 3 maal gesmeekt mij van hem te bevrijden. Maar hij zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid, in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. Tot zover, lees uit Gods woord. Ik heb als thema gekozen, mijn genade is u genoeg. Enkele jaren geleden zag ik een dvd van Stichting Open Doors met getuigenissen van vervolgde christenen, onder andere van een bejaard echtpaar uit China. De oude man had vanwege zijn geloof in Christus ruim 20 jaar in gevangenschap doorgebracht. Tijdens het bewind van Mao Zedong. Ongeveer halverwege zijn gevangenschap kon hij het niet langer volhouden. Het leven in de gevangenis was een hel. Op een nacht was hij zo wanhopig toen hij ineens een hemelse stem hoorde die zei, mijn genade is u genoeg. Kort daarna, voor de tweede keer, diezelfde stem, Gods stem. En kort daarna voor de derde keer. Toen deze oude broeder dit vertelde, kreeg hij tranen in zijn ogen en getuigde, na deze gebeurtenis kon ik de volgende 10 jaar van de gevangenschap volhouden, tot het moment dat ik vrij kwam. En samen zongen hij en zijn vrouw het lied in het Chinees. Op die heuvel daarginds stond een ruw houten kruis. De woorden van de Heere, mijn genade is u genoeg, golden voor Paulus, golden voor de oude broeder en zuster uit China, maar gelden ook voor jou, voor u en voor mij. Paulus werkte in de gemeente te Korinthe, had daar gewerkt, maar hij hoorde van dwaalleraren die zichzelf verhieven met allerlei bijzondere openbaringen die ze hadden gekregen van God, zogenaamde openbaringen. En ze plaatsen zich boven Paulus. In hoofdstuk 11, vers 13 lezen we. Hoofdstuk 11, vers 13. Het zijn schijnapostelen, zegt Paulus, die zich door oneerlijk te werk te gaan, voordoen als apostelen van Christus. Dat is ook geen wonder, want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht. Het ligt dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van gerechtigheid. Paulus wil niet met hen meedoen en over zichzelf roemen. Maar toch haalt hij een bijzondere gebeurtenis aan van een volgeling van Christus. Zeer waarschijnlijk is het Paulus zelf die het heeft meegemaakt. Maar hij wil niet dat zijn naam erbij wordt genoemd. Het was niet eigen verdienste of een geestelijke prestatie. Hij mocht het uit de hand van God ontvangen. Hij vertelt dat het 14 jaar geleden gebeurd was. Die persoon werd in de geest, met of zonder lichaam, opgenomen, weggevoerd tot in de derde hemel. In vers 4 noemt hij deze hemel het paradijs, waar hij woorden heeft gehoord die door geen mens mogen worden uitgesproken. Als je iets geweldigs hebt meegemaakt, zoals vorig weekend het Nederlands vrouwenelftal, die Nederlands kampioen werd, dan kun je je in de zevende hemel voelen. Maar de Bijbel spreekt niet over zeven hemelen, maar over drie. En binnen de Joodse traditie is er een uitleg, een verklaring, waarbij de eerste hemel gewoon onze dampkring mee wordt bedoeld, de zichtbare wolkenhemel die we zo zien. De tweede hemel is dan de sterrenhemel, het heelal, wat we met name 's nachts kunnen zien. En de derde hemel is dan de woonplaats van God, voor onze ogen onzichtbaar. Johannes Calvijn, de bekende theoloog uit de Reformatie, die omschreef deze derde hemel als de hoogste en de volmaakte plaats waar God woont. En in deze woonplaats van God zijn ook de zielen van de gestorven gelovigen in een nabijheid van Jezus. Want we kennen het gedeelte uit Lucas 23, waar Jezus tegen de moordenaar aan het kruis, die berouw had van zijn zonden, zegt: heden zul je met mij in het paradijs zijn. Gods paradijs. Die moordenaar kreeg genade van God. Hij had de hel verdiend. Maar hij kreeg genade, het eeuwige leven bij Jezus. En het geldt voor een ieder die in de Heer Jezus gelooft. Dat je door genade bij God mag komen in het hemels paradijs als je ontslaapt. En we mogen aannemen dat Paulus ook een kort moment, hij zegt niet hoe lang, maar een moment in het hemels paradijs mocht zijn. En daar heeft hij woorden gehoord die geen mens mag uitspreken. Het is een hemelse taal, een goddelijke taal. Te heilig voor deze wereld. Deze ervaring zal Paulus zeker geholpen hebben om te lijden voor Jezus. Zeer waarschijnlijk is hij ook door onthoofding of door het zwaard omgebracht in Rome. Maar hij wist, ze kunnen me niets doen. Want het leven is voorbij, gaat voorbij. En ik doe mijn ogen open in de hemel. Want ik heb het zelf gezien met eigen ogen. De hemel bestaat. Maar hij wil over deze gebeurtenis niet roemen. Als hij wil roemen, dan wil hij roemen in zijn zwakheden. Want niet die bijzondere geestelijke ervaringen die hij meegemaakt heeft, maken hem tot een apostel van God, van Jezus, of een dienaar van Jezus. Maar juist zwakheid, nederigheid, afhankelijkheid van God, bereidheid om te lijden voor Jezus. Want hij schrijft in vers 7 van 2 Korinthe 12, om te verhinderen dat ik mijzelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. Wat die doorn in het vlees is geweest, dat zegt de Bijbel hier niet. Paulus omschrijft het als een doorn van een engel van Satan, een boodschapper van Satan die hem kwelde. Ik wil met u eventjes naar Galaten hoofdstuk 2, want daar schrijft Paulus ook over een moment van ziek zijn. Galaten 2, Galaten 4, vers 13. Daar schrijft hij: herinnert u zich niet de eerste keer dat ik het evangelie heb verkondigd? Ik kwam bij u toen ik ziek was. En hoewel mijn ziekte u er alle aanleiding toe gaf, hebt u mij toch niet veracht of verstoten. U hebt mij in uw midden opgenomen als een engel van God, als Christus Jezus zelf. Toen prees u zich gelukkig. Wat is daar nu van over? Ik kan van u getuigen dat u zelfs uw ogen zou hebben uitgerukt om ze mij te geven. Twee mogelijke ziektes van Paulus. De eerste is dat in de tijd van zijn leven, tijd van Grieks-Romeinse oudheid, waren er mensen die aan epilepsie leden, maar het was in die tijd verachtelijk. Als mensen dat zagen, dan gingen ze op de grond spuwen uit verachting voor zo iemand. Zodoende suggereren sommige Bijbeluitleggers dat Paulus ook misschien aan epileptische aanvallen leed, omdat de gelovigen te Galatië niet hem hebben veracht, niet hebben verstoten. Het kan ook zijn dat Paulus een ernstige oogziekte had. Omdat de gelovigen te Galatië zelfs bereid waren om hun gezonde ogen aan Paulus te geven. In Galaten 6 vers 11 schrijft hij ook nog, Galaten 6 vers 11, u ziet het aan de grote letters, ik schrijf u nu eigenhandig. Meestal dicteerde Paulus zijn brieven en Epaphras schreef het op. Maar nu schreef hij deze brief zelf aan de Galaten met grote letters, zodat hij het waarschijnlijk ook zelf goed kon lezen. Maar nogmaals, we weten niet precies wat die doorn is geweest. Maar hij werd gekweld, lichamelijk. En het bijzondere is dat God het heeft toegelaten. God bevrijdde hem er niet van, opdat Paulus niet hoogmoedig zou worden. Dat lezen we in de Bijbel. Satan had het namelijk prachtig gevonden dat Paulus wel hoogmoedig was geworden. Immers, er was alle aandacht op Paulus gericht geweest en niet op de Heer Jezus Christus. Dan stond Paulus in het middelpunt van belangstelling. Hij had immers meerdere gemeenten mogen stichten in slechts 10 jaar tijd. Hij had ook meer arbeid verricht dan alle andere apostelen tezamen. En 13 van de 21 brieven van het Nieuwe Testament zijn door hem geschreven. En wie van de apostelen heeft ooit een openbaring in het hemels paradijs gehad? De duivel had legio mogelijkheden om Paulus tot hoogmoed en zelfverheffing te verleiden. Maar God behoede hem hiervoor door deze doorn, deze engel van Satan, in zijn leven toe te staan, toe te laten. God kan de aanvallen van Satan ombuigen tot iets dat voor de gelovigen meewerkt ten goede. God kan Satans werk ten goede keren, ook in uw en mijn leven. Satan kan namelijk niet ongelimiteerd zijn gang gaan. We lezen bijvoorbeeld in Job 2, vers 6, dat de Heere tegen Satan zegt: Job is in je macht, maar spaar zijn leven. Satans macht is beperkt, begrensd. We lezen in het boek Handelingen dat Paulus een tijd lang in Efeze werkte en dat God buitengewone krachten door zijn handen deed. Zijn zweetdoeken en zijn gordeldoek om zijn middel werden bij zieke mensen gebracht en ze werden genezen. En boze geesten dreven uit. Maar Paulus zelf leed chronische pijn door die angel in zijn vlees, door die doorn in het vlees. Het zal Satans bedoeling zijn geweest om Paulus onderuit te halen, ten val te brengen. Jij kunt andere mensen genezen, maar zelf ben je ziek. Satan dacht waarschijnlijk dat Paulus waarschijnlijk vanwege die doorn wel zou stoppen met zijn bediening. En hopelijk de Heer Jezus vaarwel zou zeggen. En het gebeurt meerdere keren dat christenen, wanneer ze ziek worden, of wanneer hun partner of kind ziek wordt, dat ze zeggen: adieu God, als u niet geneest, mijzelf of mijn vrouw of mijn kind, dan zeg ik u gedag. Zo'n God hoef ik niet. Maar bij Paulus gebeurde het tegenovergestelde. Het lijden bracht hem dichter bij Jezus. Het gaf hem een grotere passie voor Christus. Want hij wist, dit aardse leven is het niet. Er wacht een hemelse heerlijkheid straks op mij. Paulus leefde uit de genade van God. En hetzelfde werk wil de Heer ook in uw en in mijn leven doen. Als God een zwakheid, en ik denk dat bijna iedereen van jullie dat heeft, lichamelijk, geestelijk, psychisch. Als God een zwakheid toelaat in ons leven, een doorn in het vlees, en hij neemt het niet bij ons weg, dan wil hij het ten goede gebruiken, als we het maar in zijn hand leggen. Paulus hoopte naar vurig gebed dat de Heer hem zou verlossen van die doorn in het vlees. Hij schrijft in vers 8: ik heb de Heer 3 maal gesmeekt mij van hem te bevrijden. Maar de Heer Jezus zei: je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Want kracht, hemelse kracht, wordt zichtbaar in jouw zwakheid. Ook Jezus bad 3 keer in Gethsemane: Vader, Abba, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En ook Paulus smeekte 3 keer om genezing, om bevrijding van die doorn. Maar de Heer Jezus zei: Paulus, mijn genade is alles wat je nodig hebt. Je hebt vergeving van zonde ontvangen. Je bent vrij van het oordeel. Je hebt het eeuwige leven straks in de hemel. Paulus, ik heb op het kruis van Golgotha uitgeroepen: het is volbracht, ook voor jou. Leef uit die genade. Want mijn kracht, mijn opstandingskracht, wordt in jouw zwakheid, Paulus, volbracht. Elke keer als Paulus die pijn in zijn lichaam voelde, wist hij: ik kan het niet zelf. Ik moet ermee naar de Heer. Ik moet kracht van God ontvangen. En Paulus werd niet bevrijd van de pijnen, maar God gaf hem elke dag genade en kracht. Ik moet denken aan dominee Paul Visser. Hij is momenteel predikant van de Noorderkerk in Amsterdam. Hij gaat ook 1 keer in de maand voor in de kapel, het programma van de Evangelische Omroep op zondagmorgen. Als u hem kent of hoort spreken, dan merkt u, hij stottert regelmatig. Hij kan moeilijk soms bepaalde woorden uitspreken. Dit stotteren heeft mijn leven diepgaand beïnvloed. Zo schrijft hij in een interview. Het was jarenlang een doorn in mijn vlees. Hij had erop gerekend dat God hem zou verlossen, zou helpen. Maar het gebeurde niet. Hij volgde logopedie, taalexpressie, maar het stotteren ging niet over. En er volgde een geloofscrisis. Een predikant die stottert, wie luistert daar nou naar? Tot op een zondag hij in de kerk zat en hij hoorde de predikant spreken over de woorden van Jezus. Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Die woorden raakten hem. Het was een antwoord op zijn geloofsstrijd. Hij moest zijn kruis opnemen en zichzelf verloochenen. Hij stotterde nog steeds, maar de angel was eruit. En dan getuigt hij, omdat ik rustig moest leren spreken, leerde ik als vanzelf uit het hoofd preken. Dit bleek een voordeel te zijn. In zijn leven wordt Gods kracht zichtbaar. Als u naar hem luistert eens, dan voelt u Gods liefde door hem heen. Daar waar u en ik meen hetzelfde kunnen, ontvangen we geen kracht van boven. Maar als we onze zwakheid erkennen, in Gods hand leggen, dan gaat de hemel open. En dan ontvangen we de kracht van God. En dan zegt Efeze 1 vers 19, hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Een christen die genezen is van zijn zwakheid, heeft een bijzonder getuigenis. Hij prijst de Heer. Maar een christen die niet genezen is van zijn zwakheid, maar elke dag leeft vanuit de opstandingskracht van Jezus, heeft een indringend getuigenis. Mogen we dan niet God vragen om genezing? Natuurlijk, ik doe het ook, u ook. Dat deed Paulus ook. Mogen we genezing claimen van God? Nee, het is alles genade. Als God geneest, mogen we de Heer ervoor danken. Maar als hij niet geneest, dan wil hij het ten goede gebruiken. Paulus ging met zijn zwakheid naar de Heer Jezus. En dat mogen wij ook doen. Hij ging niet naar alternatieve genezers. Leven vanuit Gods genade geeft vrede, rust in onze ziel. De Heer Jezus zei eens tegen zijn discipelen, wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen. De Heer Jezus zegt tegen u, jou en mij, vandaag, te midden van onze zwakheid, vertrouw op mij, dat ik alles in de hand heb en ik je kracht zal geven, je leven lang. Mijn genade is ruim voldoende voor jou, want mijn kracht, mijn opstandingskracht, wordt in jouw zwakheid voltooid, openbaar, zichtbaar. Ik wil graag met jullie samen danken. Vader in de hemel, u weet dat velen van ons soms worstelen met een zwakheid waar we zo graag van verlost willen worden. Lichamelijk, of een geestelijke zwakheid, of een lichamelijke een zwakheid in onze ziel. En Heer, het gebeurt soms. Mensen worden soms ook daarvan genezen en u doet het ook. En daar zijn we u dankbaar voor. Maar heel vaak, Heren, daar moeten we ermee leren leven. Vanuit de kracht van u. En Heren, dank u wel dat u ons ook de kracht daarvoor geeft. Dat u ons een sterkere rug geeft om te dragen. Dat u ons genade op genade geeft. Zoals u dat ook bij Paulus deed. Heer, help hem, help haar vanmorgen. Hier, jonge of ouderen die ook een bepaalde beperking, een zwakheid heeft, een ziekte. Wilt u hem of haar kracht en genade geven. Heer, dank u wel dat u ook ons allemaal kent. En dat u ons ook datgene wilt geven wat we nodig hebben. Glorie voor uw naam. Amen.